Gemeente, laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen uit Psalm 92 en daarvan het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer en wat er verder volgt, Psalm 92, het eerste vers. Uit Gods woord zal u worden voorgelezen uit het Nieuwe Testament, Johannes 3, de versen 22 tot en met vers 36. Wij noemden nu Johannes 3 vanaf vers 22 tot het einde, maar vooraf luisteren wij naar de heilige wet des Heren en in aansluiting daarop zingen wij uit de berijming van de 10 geboden het 9e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk des Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Johannes 3, te beginnen vanaf vers 22. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich aldaar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl aldaar vele wateren waren, en ze kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enigen uit de discipelen van Johannes, met de Joden, over de reiniging. En ze kwamen tot Johannes en zeiden tot hem, Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie, die doopt, en ze komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zeide, een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit den hemel niet gegeven is. Gij zelf zijt mijn getuige, dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem heen uitgezonden. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms, zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
De voorbede zal gedaan worden voor mevrouw van Beek Hoekman vanwege toenemende zorgen over haar gezondheid. Voor mevrouw Mulder Mulder vanwege het overlijden van een dochter, tevens zus en schoonzus van de familie Mulder Grisnig en de familie Mulder Ploeg. En voor de familie Knibbe Roos vanwege het overlijden van de vader van de heer Knibbe. En de dankzegging zal gedaan worden voor mevrouw van Olst Boomgaard, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen over dit ons samen zijn. Wij zetten deze dienst voort door met elkaar te zingen uit Psalm 31, de versen 15 en 16, 17 en 19. Hoe groot is het goed dat gij zult geven en wat er verder volgt. Ondertussen zal er in uw midden worden gecollecteerd. Er zijn twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en straks bij de uitgang is de deurcollecte voor het bouwfonds. Zingen wij nu Psalm 31, vers 15, 16, 17 en 19. Gemeente, de tekstwoorden die uw aandacht vragen, kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u voorgelezen is, Johannes 3 en daarvan het 30ste vers. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Ons thema is Johannes onderwijzende prediking. Drie gedachten. Onze eerste gedachte, de aanleiding tot dit onderwijs. Onze tweede gedachte, de inhoud van dit onderwijs. En onze derde gedachte, de beleving van dit onderwijs. We staan dus stil bij Johannes onderwijzende prediking. Wat geeft Johannes veel onderwijs in die ene zin, hij moet wassen, maar ik minder worden. Onze eerste gedachte, de aanleiding tot dit onderwijs, we letten dan op het verband van de tekst. Onze tweede gedachte, de inhoud van dit onderwijs, wat betekent het, hij moet wassen en ik minder worden. En kinderen, voor het woordje wassen, dan mag je ook lezen groeien, meer worden. Dan wordt de tekst, hij moet groeien, maar ik minder worden. En onze derde gedachte, de beleving van dit onderwijs. Wat Johannes de Doper preekt, dat heeft hij zelf ook beleefd. Onze eerste gedachte, de aanleiding tot het onderwijs. Bij de Jordaan, die begint bij de Hermon en vervolgens door het meer van Galilea verder loopt naar de Dode Zee, daar staan twee groepen mensen. We lezen in vers 23, en Johannes doopte ook in Enon bij Salim. Op die plaats staat de groep van Johannes. Een eindje verderop staat nog een groep, dat is de groep van de Heer Jezus. We lezen in vers 22, na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich aldaar met hen en doopte. Johannes en de Heer Jezus zijn twee totaal verschillende personen. Johannes lijkt wel een soort kluizenaar. De Heer Jezus valt helemaal niet op, hij ziet er heel gewoon uit. In hoofdstuk 1 zegt Johannes, ik kende hem niet, maar de hemel heeft hem aangewezen. Daarom mag Johannes hem ook gaan aanwijzen met de woorden, zie het Lam Gods. De Heer Jezus Christus is iemand die zich niet afzondert. Hij is wel in de woestijn geweest, 40 dagen en 40 nachten... Maar hij verbergt zich niet. Hij zit aan tafel met tollenaren en met zondaren. Zo lezen we verder in de evangeliën. Hij gaat naar een bruiloft te Cana. Er staan dus twee totaal verschillende personen. Johannes is een prediker van de wet, maar hij preekt ook het evangelie. De Heer Jezus Christus is het evangelie zelf, maar hij spreekt ook over de wet. Ziet u ze staan, Johannes en Jezus. Johannes doopt, dat is op zich al iets opzienbarends, want hij doopt de doop tot bekering en vergeving der zonden. Dat hebben de mensen nog nooit gezien. Zijn preken zijn ook al zo wonderlijk, zo'n prediking hebben ze nog nooit gehoord. En Christus, ook hij doopt, zo lezen we in vers 22. In hoofdstuk 4 zegt de evangelist Johannes dat de Heer Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen. De volgelingen van Christus dopen in naam van en op gezag van Jezus. Zowel Johannes als de Heer Jezus preken, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Johannes en de Heer Jezus hebben nog een poosje samengewerkt. Johannes, die ongeveer een half jaar ouder is dan de Heer Jezus, is uiteindelijk in de gevangenis terechtgekomen. Het werk van Christus is daarna gewoon verder gegaan. De groep mensen rondom Johannes de Doper wordt kleiner en kleiner. Ze lopen bij hem weg. Dat is verdrietig als mensen weglopen uit de kerk. Soms gaan mensen op zoek in een andere kerk waar de boodschap hen meer aanstaat. Dat doet altijd pijn voor een predikant en kerkenraad. Maar het wonderlijke is dat Johannes er helemaal geen pijn van heeft. Hij vindt het niet erg dat de mensen bij hem weggaan. Want waar gaan ze naartoe? Ze gaan naar de Heer Jezus. Daardoor wordt de groep rondom de zaligmaker steeds groter. Er komen steeds meer mensen bij. Johannes, die waarschuwt hen niet en hij probeert hen niet tegen te houden. Hij laat hen gaan. Zijn hart is vervuld met blijdschap, zo lezen we in vers 29. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hoe kan het dat Johannes deze gestalte heeft? Leest u het maar mee, vers 29. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Kinderen, weten jullie wie de bruid is in de Bijbel? Dat zijn al Gods kinderen. De bruid zijn zij die de Heere vrezen, die een nieuw hart hebben gekregen. En wie is de bruidegom? Dat is de Heere Jezus Christus. Dus bij de Jordaan staat de bruidegom. En wat gebeurt er dan? Er komt een bruid naar hem toe. Johannes, die is de bruidswerver. Johannes die brengt als het ware die bruid door zijn ontdekkende, door zijn separerende, scherpe en eerlijke prediking bij de bruidegom, maar ook door middel van zijn nodigende en zijn lieflijke prediking. Johannes gunt de meester zijn eer. Dat is een zegen. Als je als ambtsdrager of als predikant zo mag dienen, dan gaat het niet om een mens, maar dan gaat het erom dat anderen tot Christus worden gebracht. Johannes mag een vriend zijn van de bruidegom. Wat een verwaardiging. Hij mag met de bruidegom optrekken en omgang hebben met hem. Hij raakt wel zijn volgelingen kwijt, maar Johannes, die mag ze aan Christus toebetrouwen. En dat geeft blijdschap in zijn hart. Is iedereen het daarmee eens? Nee. We lezen in vers 25, er rees dan een vraag van enigen uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. Er wordt een vraag gesteld over de reiniging. Johannes, die is met water bezig om te dopen. Kinderen, jullie weten wel dat water reinigt en schoonmaakt. Als je handen vies zijn, dan heb je water nodig om ze schoon te krijgen. Johannes en de discipelen van de Heere, Jezus, die dopen met water. Maar nu rijst er een vraag over de reiniging. Ze vragen zich af, is er verschil tussen de doop van Johannes en de doop van de Heere Jezus? Eigenlijk vinden ze het maar naar voor Johannes, dat hij zoveel mensen moet verliezen. Want ze zeggen, vers 26, Rabbi, Johannes, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie die doopt en zij komen allen tot hem. Ze noemen niet eens de naam van de Heere Jezus. Ze spreken over die met u was, over de Jordaan. Hij is het die doopt. Ach, de discipelen van Johannes de Doper, die hebben er nog niets van begrepen. Ze zijn misschien wel aangeslagen door de wet. Ze hebben misschien wel enigermate hun zonden leren kennen. Maar er is nog geen begeerte naar Christus gekomen en dan kan het nog alle kanten op. Ze zitten er wel mee, want ze zeggen, u hebt toch de Heer Jezus aangewezen? En u neemt Jezus, al uw discipelen mee, moet dat nu zo? U hebt toch getuigenis gegeven van hem? Als u Christus niet had aangewezen, waren er niet zoveel naar hem toegegaan. Voelt u de jaloezie? Ze kunnen het eigenlijk niet uitstaan. Wat een zegen dat Johannes daar niet in meegaat. Want de discipelen, die hebben echte hoge achting voor Johannes, voor de Heer Jezus, hebben ze dat veel minder. Maar Johannes, die valt niet in deze verzoeking. Hij gaat daar niet in mee, maar hij zegt, een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Gijzelven zijt mij getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Johannes die weet zijn plaats. Hij zegt, ik ben de Christus niet. Hij is de Christus. Ik heb hem altijd aangewezen en van mezelf afgewezen. En dat blijf ik doen. Ik ben slechts zijn voorloper. Het gaat niet om mij, het gaat om Jezus. Het gaat niet om de Heroud, maar het gaat om de koning. Dat ik hier sta is alleen omdat ik iets uit de hemel heb ontvangen. Dat heb ik mogen aannemen en mogen aanvaarden. Deze tekst wordt wel eens heel breed uitgelegd. Dat mag ook, maar in dit verband zegt de kanttekening: Johannes die heeft zijn ambt wettig uit de hemel ontvangen en met behoorlijke voortgang. Hij mag het met vrucht bedienen. Dus Johannes zegt met andere woorden: ik zou hier niet hebben gestaan als ik niet door de hemel geroepen was. Het is echter mijn ambt, mijn taak en mijn plicht om de vriend te zijn van de bruidegom. Dat is mijn liefste werk en er is vrucht op mijn prediking gekomen. Dat is een wonder als je dat mag horen of mag zien. Wat is dan de vrucht op zijn bediening? Dat ze allen naar Jezus gaan. Gemeente, dat is de aanleiding van de woorden van onze tekst. De aanleiding tot dit onderwijs. Maar we gaan naar onze tweede gedachte. Maar wij zingen eerst uit Psalm 26 en daarvan het 12e vers. Nu stap ik rustig aan. En wat er verder volgt in het 12e vers van Psalm 26. Onze tweede gedachte, de inhoud van dit onderwijs. Ziet u Johannes staan? Hij ziet de hoorders weglopen en zij komen allen tot hem, vers 26 slot. Ze zullen misschien niet allemaal bij Johannes weggelopen zijn, maar in ieder geval gaan er velen naar de Heer Jezus toe. En wat mag Johannes dan getuigen? Hij moet wassen en ik minder worden. Kinderen, je kunt bij dit beeld denken aan een oude weegschaal. Als de ene schaal omhoog gaat, dan gaat de andere naar beneden. Dat is eigenlijk waar het over gaat in deze tekst. Christus, de bruidegom, moet wassen. Dat betekent groeien. Denk aan een boer die een plantje in de grond poot. Als het goed gaat, dan gaat dat plantje groeien, zodra de zon en de regen er overheen gaan. Dan groeit het, je ziet het als het ware omhoog schieten. Maar datzelfde plantje, dat groeit ook in de diepte. De wortels die zoeken hun weg onder de grond. Dat is het beeld dat hier gebruikt wordt. Van Christus staat er, hij moet wassen en Johannes moet minder worden. Van nature is het precies andersom. dan begrijpen we deze tekst niet. Dan moet ik wassen, dan moet ik groeien en Christus minder worden. Wij zijn in hoogmoed gevallen, gemeente. Wat is de zonde in het paradijs? Ik moet wassen, ik moet als God zijn, ik moet de troon beklimmen en ik moet de kroon op. Het moet alleen maar gaan om mij en om ik. En God wordt aan de kant geschoven. Maar Johannes zegt, hij moet wassen en ik minder worden. Van nature leeft dat niet in ons hart. En als het er wel is, is er een wonder gebeurd. Wij hebben het zo vaak over onszelf, ook als predikant, als ambtsdrager, als kind des Heren, of als we genade mogen kennen. We zitten overal zo vlug zelf tussen. Als ze maar van de dominee zeggen, wat een goede dominee. Als ze maar van de ouderling zeggen, wat leest hij mooie preken. Als ze maar van de diaken zeggen, wat een aardige man is dat. Als ze maar op mijn werk zeggen, dat ik een van de beste collega's ben. Mag een mens dan niet gewaardeerd worden? Natuurlijk. Maar het gaat zo vaak om onszelf. We zijn zelf zo vaak aan het woord. We zetten onszelf zo graag in het middelpunt. We vinden eigenlijk dat ons ik moet groeien, wassen. En hij minder moet worden. Van nature hebben we geen oog voor Christus, de dierbare bruidegom. Jesaja 53, vers 2. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Als we de stem van de bruidegom horen, dan smoren we die stem en geven er geen acht op. Hij moet minder worden. Maar hier bij de Jordaan, er is een wonder gebeurd, want Johannes die zegt, hij moet wassen, maar ik minder worden. Dat heeft Johannes door genade mogen leren. De mensen lopen weg en ze zien hem als een zonderling. De fariseeën en de schriftgeleerden, die moeten niets van hem hebben en ook niet van zijn prediking. Ze laten Johannes allemaal in de steek, maar Johannes zegt, hij moet wassen, maar ik minder worden. En weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt Christus alles. Welke waarde heeft de middelaar in uw en in jouw leven? Is het u om de bruidegom te doen? Wat dunkt u van de Christus? Is hij door genade uw een en al geworden? Hij moet wassen, want hij was eer dan ik, zo zegt Johannes de Doper. Als de Heere gaat werken, dan moet het die kant op. Dat is de kern van de prediking, van het ambtelijke leven, van het geestelijke leven. Hij moet groeien, hij moet wassen. Is dat niet zo in ons leven? Dan moet u uzelf onderzoeken. Als u zelf wel groeit en Christus niet, dan is er iets grondig mis. Hij moet groeien. Hij is als die plant die door de boer als een zaadje of als een klein plantje in de grond wordt gezet. Het gaat toch niet goed als dat zaadje niet ontkiemt. Als dat plantje niet groeit en niet bloeit, als er geen vruchten zijn. De grote vraag is, brengt Christus in uw of in jouw leven vruchten voort? Is er in ons leven de geur, de bloei, de groei van deze plant van naam, de Heer Jezus Christus? Als de Heere gaat werken, dan werkt hij altijd op Christus aan. Er zijn mensen die alleen het laatste gedeelte van deze tekst aanhalen. Ik moet minder worden, en ze vergeten dan het eerste. Kan ook andersom. Dan denken mensen dat alleen het eerste nodig is, hij moet wassen, en ze zetten daar een punt. Dat is ook niet goed. Er hoort een komma te staan. Wassen en minder worden gaan samen op. Heeft Christus de liefde van uw hart? Is die parel van grote waarde of die schat in de akker wel eens gaan schitteren in de verlorenheid van uw bestaan? Hij moet wassen. Hij moet groeien. Het gaat hier over de bruidegom. Wie denkt dan niet aan het hooglied, waar de bruid hem in haar gemis uitstalt? Ze zegt, Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000 en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ze roept het uit. Ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Net als Johannes gunt de kerk Christus de eer. In het hart van de kerk gaat het om God drie-enig. Bij hen staat Christus in het middelpunt. Paulus, die begeerde niet anders dan Jezus Christus en die gekruisigd te verkondigen. Hij zegt, Christus die mijn leven is. Mag hij meer en meer uw leven worden? Dan wordt u zelf helemaal niets. Waar Christus gaat verschijnen, daar gaat de mens totaal verdwijnen. Het leek in het leven van Christus trouwens wel heel anders te gaan. Hij moet wassen. Als we zijn weg volgen van kribben naar kruis, dan zou je eerder zeggen, het wordt steeds minder. Want zijn vernedering werd steeds erger en steeds dieper. Zijn lijden werd steeds aangrijpender en steeds zwaarder. In het begin waren er veel mensen die hem wilden volgen. En uiteindelijk bleven er slechts een paar over. Alleen zijn discipelen, van wie Judas een verrader was. In het begin was men nog onder de indruk van de prediking van Jezus. Hij leerde niet als schriftgeleerde, maar als machthebbende. De mensen die konden aanvankelijk zo goed naar hem luisteren en hij deed nog wonderen om zijn woorden te onderstrepen. Maar in Johannes 6 moet de Heer Jezus al zeggen tegen zijn discipelen, wilt gij lieden ook niet weggaan? En daar gaan ze. Ze hebben er genoeg van. Zijn preken die zijn veel te zwaar. Deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? En uiteindelijk is het niet Hosanna, maar wordt het kruist hem. Kruist hem. Wij zouden zeggen, het lijkt wel een doodlopende weg. Het eindigde aan het kruis. Was er dan toch groei in het leven van Christus? Hij werd alleen maar minder. Ja, toch was er groei. En waarom? Omdat zondaren die moeten zeggen, maar ik minder worden, gaan ervaren hij moet wassen. Daarom werd hij zo zwaar vernederd, opdat zij verhoogd zouden worden. Daarom werd hij zo geslagen en gehoond, bespot en veracht, en kwam hij op deze aarde, opdat Christus in het hart van de zijnen een gestalte zou verkrijgen. Waarom ging hij die weg van minder worden, die weg van sterven, die weg van hoon? Ja, het ging wel naar de kroon, maar zo anders dan de discipelen hadden gedacht. Het was meer een weg bergafwaarts dan een weg bergopwaarts. Het was meer een weg naar de hel dan naar de hemel. Waarom deed Christus dat? Dat deed hij voor u, ellendige zondaren. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij moet wassen, opdat hij heerlijk zal worden in het hart van een ellendig zondaarsvolk. Ik las in een gedicht het volgende. Eens waart gij niets, ik was toen al. Toen werd gij veel, toen bleef ik iets. Gij werd toen iets, maar ik bleef veel. Toen werd ik niets, en gij werd al. Is dat niet de weg die de Heere met zijn kinderen gaat? Als ik niets word, dan wordt hij alles. Dat is die oude weegschaal, kinderen. Als Christus bovenaan staat, wordt de mens totaal onwaardig, verootmoedigd en ook vernederd. Dat is de taal van Johannes, maar dat is ook de taal van de schrift. Maar ik minder worden. Wat betekent dat woordje minder worden? Door dat woordje ik, dan moet een kruis. Ik moet sterven. Dan komt er plaats voor het kruis, voor de Heer Jezus Christus. Anders echt niet, gemeente. Als wij nog iets willen zijn, kan hij nooit alles zijn. Het is een stervensweg. U zegt, daar zit ik niet op te wachten. Dat is een weg tegen vlees en bloed. Daar heb ik helemaal niet om gevraagd. Dat kan. Maar toch is dit de wetmatigheid in het Koninkrijk Gods. Daarom staat er, hij moet wassen en ik minder worden. Het woordje moet, dat is hetzelfde woordje als in Johannes 4, vers 4. Hij moest door Samaria gaan. Dat woordje moet, dat is een heel sterk woord in het Grieks. Het betekent eigenlijk, het kan niet anders. U zegt misschien, ja maar, de Heer Jezus had toch helemaal niet door Samaria hoeven gaan. Hij had toch net als de Joden door het Overjordaanse kunnen lopen. Dan was hij ook uiteindelijk wel terechtgekomen waar hij naartoe wilde. Toch moest hij door Samaria gaan. Waarom? Dat wilde God de Vader. Er was een innerlijke drang in zijn ziel, want bij de Jacobsbron, daar zat een Samaritaanse vrouw. En zij moest gered worden. Het was een goddelijk moeten. En dat woordje moet, dat wordt hier ook gebruikt in onze tekst. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Met andere woorden, het kan niet anders. Dit is naar Gods wil en naar Gods raad. Dit is de weg naar Gods recht en naar Gods deugden. Die kunnen alleen in deze weg verheerlijkt worden. Laten we maar eerlijk zijn. Ook na ontvangen genade wil ik nog een beetje groeien. Wij hebben het wel eens over groeien in het geloof, maar ik vraag me af of we dan hetzelfde bedoelen. Want inderdaad, Gods kinderen groeien in het geloof, dat is zeker waar. Maar ze groeien ook in de diepte. De wortels, die gaan zich breed uitslaan in die stervensweg. Dat gebeurt niet in één dag, nee, daar doen Gods kinderen hun hele leven over. Pas bij hun laatste snik worden ze verlost van hun eigen ik. Maar ik minder worden. Als de Heere u bekeert, dan denkt u dat het beter zal gaan. Ik roep Gods kinderen tot getuigen. U hebt gedacht dat u heiliger zal worden, zeker toen u een ambt kreeg. U denkt rechtvaardiger te worden. U meent meer vrijmoedigheid te krijgen om te naderen tot de troon van Gods genade. U denkt dat u Godvrezender zult worden. U meent godsdienstiger te worden en meer op te wassen en toe te nemen in de genade. Wat moeten Gods kinderen vaak met diepe schaamte zeggen dat het alleen maar minder wordt. Ze hebben gedacht vooruit te gaan. De weg naar de hemel die was zo lang niet en zo nauw niet als ze dachten, maar ze komen erachter. Ik moet minder worden als hij gaat wassen. Dan raak ik mijn zoete tranen en mijn eerste liefde kwijt. Dan raak ik mijn hartelijke keus kwijt, waarin ik mij zo hartelijk aan de Heere mocht verbinden. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Ik ben bekeerd geworden en toch word ik steeds onbekeerder. Ik dacht dat er in mijn hart minder zonden zouden leven, maar ik kom erachter dat er in de schuilhoeken van mijn hart nog zoveel zonden zijn. Ik wist niet eens dat die in mijn hart en in mijn gedachten zouden kunnen omgaan. Het wonder dat wordt steeds groter, dat de Heere me bewaart voor de uitleving van de zonde. Gods kinderen die kunnen verwonderd zijn als anderen op Gods dag op het voetbalveld lopen, terwijl de Heere hun leven met doornen heeft onttuind. Maar ik minder worden. Zij horen anderen die steeds geestelijker worden, die grote zaken bespreken, en zij gaan arm en ellendig naar huis. Anderen hebben altijd geloof en verwachting, die leven uit de liefde, en zelf voelen ze zich zo liefdeloos. Ze komen erachter dat hun hart zo hard is als een steen. Voelt u het? Of zou dat toch de weg zijn van al Gods kinderen, die weg van afbraak? Wij willen zo graag opgebouwd worden, maar de Heere die zegt dat hij, datgene wat hij gebouwd heeft, gaat afbreken. En wat hij geplant heeft, dat rukt hij uit. En met welk doel? Hij moet wassen, maar ik minder worden. Voelt u, gemeente, dat die twee gedeelten in de tekst wat door elkaar heen lopen? Als Christus groeit, dan blijft er van mij niets over. Als Jezus toeneemt, dan wordt dat de ondergang van mijn eigen ik. Dan moet ik met Paulus zeggen dat ik alle dagen sterf. Zijn er zondaren onder ons die wel eens met God te doen gekregen hebben? Is het in uw leven totaal vastgelopen? Moet u zeggen, het is buiten hoop, daar alle hoop mijn gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel? Terwijl u altijd gezegd hebt, ik zal handhaven. Maar toen de Heere kwam, moest u het verliezen. En u moet het nog steeds verliezen, elke dag opnieuw. Want ik moet minder worden, wil Christus kunnen wassen. Want als ik minder word, gaat hij juist aan zo'n ellendige zondaar zijn heerlijkheid openbaren. Als ik een albederver word, een alles verbeurd hebben zondaar, dan krijgt de zaligmaker zo'n onuitsprekelijke waarde. Als ik in dat minder worden met Asaf in het heiligdom gebracht word, dan word ik een groot beest bij God. Maar dan krijgt die bloedbruidegom in zijn werk zoveel waarde. Dan wordt hij weergaloos schoon. Dat is nog steeds de weg die de Heere gaat. Mijn vlees wil groeien voor de mensen. Als ik maar wat te vertellen heb. Als ik maar bepaalde zaken beleefd heb. Maar de Heere legt een zwaar kruis op, of een grote beproeving, en het gevolg, u gaat stil uw weg, u moet steeds minder worden. Dat is een weg die radicaal tegen ons ingaat. Misschien raakt u al uw vroomheid en al uw godzaligheid kwijt, dat is niet erg hoor. Want dan komt er plaats voor hem, die omging met tollenaren en met zondaren. Hij kreeg de bijnaam dat hij een vraat en een wijnzuiper was en zo'n zaligmaker die past precies bij u. Dat zondaarsvolk, dat wordt steeds armer en Christus wordt steeds rijker. Dat volk wordt steeds dwazer en Christus wordt steeds wijzer. Dat volk, dat wordt steeds blinder en Christus wordt steeds heerlijker. Die profeet, die enige leraar ter gerechtigheid, die krijgt zoveel waarde. Hij gaat onderwijzen in een weg van sterven en van minder worden, waar ik alles moet verliezen en alles moet leren loslaten om alleen hem over te mogen houden. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Kent u de les van de hoogste profeet? Kent u de les van die enige hoge priester die zijn ziel gaf tot een rantsoen voor velen? Ja, die zijn bloed gaf tot verzoening van al onze zonden? Misschien moet u zeggen dat er in die weg van heiligmaking zo weinig vordering is. Maar Christus is ook gegeven tot heiligmaking. U moet zeggen heiligmaking, het is een stervensweg. Dat kan. Dat hij alleen in die weg wordt verheerlijkt. Weet dan dat hij alleen in die weg wordt verheerlijkt. Zo krijgt u zijn bloed nodig. Ook tot vergeving van de smet van uw zonden. Zo wordt hij de eeuwige koning die beschermt, die onderhoudt, die regeert. Johannes die hoeft de kerk niet in stand te houden hoor. Daar zorgt Christus zelf voor. En al gaan zij Johannes verlaten, Christus' volgelingen die nemen toe in aantal. Het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Het welbehagen dat gaat door de hand van de middelaar, de Heer Jezus Christus. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Dan krijg ik de doodsteek. Dan ga ik verstaan wat de dichter zingt. En we doen het met elkaar uit Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. En wat er verder volgt in Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Ons thema is Johannes onderwijzende prediking. We hebben stilgestaan bij de aanleiding tot dit onderwijs. We overdachten de inhoud van dit onderwijs. En tenslotte letten we in onze derde gedachte op de beleving van dit onderwijs. Daar staan die twee personen. De ene groep die wordt kleiner, de andere groter. Johannes is verblijd dat er zoveel naar de Heer Jezus gaan. En waarom? Hij moet wassen, maar ik minder worden. Dat is nu genade, gemeente, dat is ootmoed. Wij willen allemaal groeien en niet sterven. Maar juist in een weg van sterven wordt Christus zo dierbaar en noodzakelijk. Johannes heeft dat niet alleen gepreekt, maar Johannes heeft dat ook beleefd. Hij komt in de gevangenis terecht. We lezen dat in het evangelie van Matthäus en van Lucas. En daar zit hij. Hij heeft maar heel kort gediend als ambtsdrager. Een maand of drie heeft hij samen met de Heer Jezus gediend. Hij heeft de zonde aangewezen. Hij is eerlijk en concreet geweest. Hij heeft tegen Herodes gezegd, die vrouw die u hebt, die hoort u niet te hebben. Zij is uw schoonzus. U kunt niet samenleven met uw schoonzus. Zij heeft haar eigen man. Dat is uw broer Filippus. Stop daarmee, Herodes. Breek met de zonde. Maar het is verkeerd gevallen. En nu zit Johannes in de kerker, bij de burcht, bij de Dode Zee. Achter slot en grendel, wachtend op zijn einde. En Johannes, die wordt moedeloos. Hij laat vragen, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Is dat diezelfde Johannes, die zo eerlijk, zo oprecht en zo vol vrijmoedigheid gezegd heeft, hij moet wassen en ik minder worden? Ja, dat is hij. Johannes, dat hebt u nu gepreekt, maar nu moet u het zelf beleven. Wij kunnen wel eens wat zeggen op huisbezoek of op de preekstoel. We kunnen anderen de weg wijzen. En dat moet ook, maar als we het zelf moeten gaan ervaren, dan wordt het anders. Johannes, die zit alleen in twijfel en in strijd. Sommigen denken dat ambtsdragers geen twijfels hebben. Dat God kinderen altijd hemels gesteld zijn, was dat maar zo. Johannes, die zit met zijn handen in zijn haar. Hij heeft het lam aangewezen. Hij heeft over Christus gesproken, zelfs in zijn verhoging, wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. Hij was de vriend van de bruidegom. Maar waar is nu de bruidegom? Het is zo donker geworden. Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? De Heere die had hem toch uit de gevangenis kunnen verlossen, of een engel, die had de deur kunnen opendoen, net als in het boek Handelingen. Dat had de Heere zeker gekund, maar dat gebeurde niet. Johannes die moest een levensles gaan leren, hij moet wassen en ik minder worden. Als de dochter van Herodes ingefluisterd door haar moeder het hoofd eist van Johannes de Doper, dan gebeurt dat. En de beul die komt en met één slag is Johannes van zijn twijfel verlost. Van zijn eigen ik verlost. Ja, met één slag mag hij de koning zien in zijn schoonheid. Dat is het einde geweest van Johannes. Vol twijfel en vol moedeloosheid heeft hij daar gezeten. Nu is Johannes de strijd eeuwig te boven. Ja, zo kan het zijn, kinderen des Heren. Soms, dan bent u als een riet dat met een pluim erop recht en fier overeind staat. Maar dan komt de Heere in uw leven, persoonlijk, ambtelijk, en dan wordt het riet geknakt. Dan valt die pluim op het water en wordt door het water heen en weer geschud, en van die rietstengel, daar blijft niets van over. De Heere die weet precies welk gewicht hij aan de klok moet hangen. Bij de een is dat iets in zijn persoonlijk leven, bij de ander in zijn gezinsleven, bij zijn kinderen. Bij een derde in het huwelijk, bij een vierde in het ambt, bij een vijfde op het werk, nodig is om zelfverloochening te mogen beoefenen. En dat heeft Johannes geleerd in de gevangenis. Wij staan graag op de hoogste sport van de ladder. Maar als de Heere komt, dan wordt die ladder van zijn volk omgekeerd. Wij dragen graag een kroon. Maar die kroon die moet omgekeerd worden. Dan word ik ontkroond. Dan word ik ambtsdrager af. Dan blijft er van een mens niets meer over. Dat is de les. Hij moet wassen, maar ik minder worden. De Heer Jezus, die zegt zelfs tegen zijn discipelen, door middel van zijn discipelen, zalig is hij, die aan mij niet zal geërgerd worden. Sommigen denken dat Johannes daar in de gevangenis zat, met een vijandig, opstandig en met een geërgerd hart. Zo laag kan het aflopen, zo rijk en zo scherp gepreekt en dan totaal ondersteboven gaan. Waarom? Hij moet wassen. Hij moet groeien. Toen ging de mens Johannes er totaal tussenuit en kreeg God drieënig al de eer. Bent u het eens met het woord van Johannes? Hij moet wassen, maar ik minder worden. U zegt, dat eerste dat is inderdaad belangrijk, maar dat tweede, daar moet ik niet zoveel van hebben. Of blijft u steken in het tweede? En wat het eerste betreft, zegt u, maar hopen dat het een keer goed komt. Beide antwoorden zijn niet goed, gemeente. Het is, hij moet wassen, maar ik minder worden. In de gevangenis mocht Johannes amen gaan zeggen op die preek die hij heeft gehouden bij Enon in Salem. Hebt u door genade wel eens amen mogen zeggen op het woord? Als het waar ging worden, ik steeds kleiner, ik steeds geringer, maar hij neemt toe. Ja, dan wordt het ook zichtbaar in uw leven. Als hij moet groeien, dan komt er liefde in uw hart. En die liefde die gaat zich verdiepen. Dan komt er vrede in uw ziel, de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Dan is er in het hart iets gaan leven van de grondeloze barmhartigheid, zoals het doopformulier daar zo rijk van spreekt. Dan wordt hij inderdaad meer. Ja, dan wordt hij alles. Dan wordt hij gezien in zijn middelaarsheerlijkheid. Hij gaat schitteren tegen de zwarte achtergrond van mijn verdorven, onverbeterlijk en goddeloos bestaan. Dan krijgt u de prediking lief, die alles afsnijdt van de mens. En u krijgt een steeds groter verlangen om meer en meer van Christus te mogen horen. Dan wordt hij steeds dierbaarder en hij wordt steeds schoner. Hij gaat het hart innemen, hij gaat het hart vernederen en hij gaat het hart vertederen. Dan voelt u zichzelf doodbrakende en moet u zeggen, ik draag de doodsvruchten. Maar dan wordt het waar dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Dan wordt hij het leven voor uw ziel. Kent u de les? Hij moet wassen, hij moet groeien. Kent u de wetmatigheid in het koninkrijk der hemelen, die veel bepreekt wordt, maar weinig beleefd? Kinderen des Heren, wanneer kreeg Christus voor uw waarde? Toch in uw dood, in uw ondergang, toen u verloren moest gaan en zalig worden onmogelijk was? Wat had u toen een teer en een aanklevend leven? Moet u zeggen, toen was het mij beter dan nu. Hoe komt dat? Is er zo weinig gemeenschap met hem? Zijn er zo weinig verborgen oefeningen van het geloof? Is er zo weinig binnenkamerwerk? Is er zo weinig oog en zicht op de bruidegom? Zoek dan veel de gemeenschap met Christus. En smeek, Heere mag het zijn, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont, dan wordt het ook waar. Hij moet wassen en ik minder worden. Amen. De slotzang is uit Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. eindigen wij met de zegen uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.